Er was dus een goede relatie met God, heel direct. Dat was een intieme sfeer. En die is verbroken door de zondeval. Dus er is uiteindelijk gewoon een scheur gekomen. Ik denk dat jullie dat allemaal wel weten. Maar dat alleen al zorgt ervoor dat er een afstand is gekomen tussen ons en God. Tussen ons en de liefde. Waardoor wij de liefde van God en de liefde van elkaar moeilijk kunnen ontvangen. En ook doorgeven. Tweede wat wel belangrijk is, is we geloven de leugens van de duivel meer dan God. We geloven de leugens van de duivel dat God teleurgesteld in ons is. We hebben weer iets verkeerd gedaan. God is teleurgesteld van, oh, ik ben zo teleurgesteld in je. Dat is wat God zegt tegen jou, denk je. Maar is dat ook echt zo? God is boos of ongeduldig en God is heel erg afstandelijk. En de duivel wil niets liever dan dat hij dat in onze gedachten inprent. En dat zorgt ervoor dat wij de liefde van God niet kunnen ontvangen. Want we geloven de leugens van de duivel meer dan de woorden van God. Johannes 16 vers 8 heb ik daar opgeschreven. Als je hier heel erg moeite mee hebt, dan is deze tekst misschien wel belangrijk voor jou. Want daarin staat dat God je niet veroordeelt, maar dat hij je overtuigt van zonde. En dat is wel een hele belangrijke voor mij geweest. Ik heb zelf ook heel erg vaak aangeklaagd gevoeld door de duivel. En ik kon het nooit zo goed plaatsen van, ik voel me constant schuldig. Schuldig tegenover God en tegenover anderen. En als je hier moeite mee hebt, dan helpt die tekst heel erg. Die heeft bij mij in ieder geval heel erg veel geholpen. Om te realiseren van, God overtuigt van zonde door zijn Heilige Geest. Er zit een overtuiging in. Dus geen aanklacht, maar een overtuiging. Dat is wat anders. Een derde is angst voor intimiteit en echte liefde. Waardoor we de liefde van God niet kunnen ontvangen en doorgeven. Sommige mensen die hebben een hele slechte jeugd gehad. Of eigenlijk gewoon rottige ouders, om het zo maar te zeggen. En dat niet alleen, maar misschien ook door andere dingen. Maar die hebben daardoor heel weinig liefde ontvangen van hun ouders. Of liefde ontvangen van degene waarmee ze veel in aanraking zijn gekomen. Of je hebt heel veel traumatische ervaringen gehad van afwijzing. Het is nooit echte liefde naar jou geuit. En daardoor heb je ook moeite om wanneer er dan liefde komt, om dat te ontvangen en door te geven. Dus dat zijn eigenlijk drie punten die heel erg belangrijk zijn. Herken dat bij jezelf van, waar heb ik nou moeite mee? Of wat is bij mij nou eigenlijk, wat is bij mij van belang? Om die liefde te kunnen ontvangen, want ja, als jij angst hebt om liefde te ontvangen, dan moet je daar wel eerst bewust van worden. Ik ben zelf ook opgegroeid, ik heb er al eens eerder over gepraat. Dat ik in een opvoeding waarin de liefde niet geuit werd. Bij ons wist je wel van, je bent geliefd, maar het werd niet geuit. En op het moment dat niet geuit wordt, Dat zet geen zoden aan de dijk, zeg maar. Dus wat ik wil gewoon zeggen is, wij moeten die liefde van God en de liefde van mensen moeten kunnen ontvangen. We moeten het uiten, we moeten het doorgeven. En dus dat is heel belangrijk. Ons negatieve zelfbeeld is ook een hele belangrijke. Op het moment dat jij niet goed over jezelf denkt, en je voelt slecht over jezelf, we hebben net gezongen van, we zijn een heilige natie. We zijn Gods kinderen. Op het moment dat je dat niet weet, dan wordt het al heel erg lastig om die liefde van God te ervaren. Want je hebt een identiteit gekregen van God. En dat is ontzettend belangrijk. Als je dat niet weet, als je niet weet wie je bent, dan wordt de liefde ontvangen van God of van anderen heel erg moeilijk. Eigenlijk, ons zelfbeeld bepaalt eigenlijk de mate waarin wij diepe relaties kunnen aangaan. Dus op het moment dat jij een slecht zelfbeeld van jezelf heb, dan kun je moeilijke relaties aangaan met andere mensen. Omdat je laat die mensen niet toe, je denkt slecht over jezelf, en daardoor kun je moeilijk met andere mensen omgaan. En zeker in diepe relaties. Het laatste is, we proberen Gods genade te verdienen. Ik heb daar Galaten 3 bij gezet, omdat ik denk dat dat een belangrijke tekst is, of hoofdstuk. Daarin staat heel veel over de wet of genade. Ik kom zelf uit een gereformeerde kerk vrijgemaakt. En daar was genade al wel een redelijk begrip. Maar toch steeds, ik heb in mijn opvoeding in ieder geval wel moeite gehad met de wet, met religie. En ook hierin is het belangrijk, herken je het bij jezelf, ga ermee in de slag. Want het is belangrijk dat je Gods liefde kan ontvangen. Nou, hoe kan ik dan de liefde wel ontvangen en doorgeven? Daar wil ik mee naar Genesis 2. Zoek even met me op. Genesis 2. Daar staat vanaf vers 18 tot en met 23. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken, als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp, als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. En dit stukje is heel erg belangrijk. We moeten erkennen dat we liefde en intimiteit nodig hebben. Waarom denk je dat God Adam alleen geschapen heeft? In het begin was Adam alleen op de aarde. Zou God vergeten zijn dat er een vrouw ook nodig is? Of wilde God iets duidelijk maken? Ik denk het tweede. Ik denk dat God ons aan Adam iets duidelijk wil maken. En dat is dat we intimiteit en liefde nodig hebben van een ander. En ik denk dat hij dat hier in dit stuk zegt. Ja, toen zei Adam eigenlijk, in een andere Bijbelvertaling vind ik het nog duidelijker. Maar dit is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Nu heeft hij zoiets van, yes, weet je, dit is het. Nu heb ik iemand van mijn gelijke. En dat is belangrijk. Dat je weet van, hey, ik heb die liefde nodig van iemand anders. Ik heb liefde en erkenning nodig van een vrouw. En of van een man. Ja. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Erken voor jezelf dat je liefde en intimiteit nodig hebt. Op het moment dat je altijd liefde afwijst van, ja, ik heb andere mensen heb ik niet nodig. Ik heb hun adviezen ook niet nodig. En ik heb hun liefde ook niet nodig. Ik kan het wel alleen. Dan ga je nooit verder komen. Dan kan je die liefde van God niet ervaren. Je kan de liefde van mensen niet ervaren. Je kan niet doorgroeien. Dus probeer dat toch aan te nemen. Probeer daarvoor jezelf voor open te stellen. Weten dat je gemaakt bent naar Gods beeld. Uniek. En je bent zeker geen foutje. Het is ontzettend belangrijk om te weten. Als jij hier heel veel moeite mee hebt. En je, wat ik daarnet zei, dat zelfbeeld is nog niet goed. Ga dan op zoek naar teksten. Ga op zoek naar mensen die jou bevestigen wie jij bent. Die lieve woorden naar jou spreken. Jij hebt dat nodig. Ik heb dat nodig. Want we moeten weten dat we geliefd zijn. Op het moment dat we dat niet weten, dan zullen we niet kunnen doorgroeien. Neem verantwoordelijkheid voor liefde en intimiteit. Ik heb gezegd voor het ongemakkelijke gevoel. Want dat is het wel. Hè? Ik zal een voorbeeld geven. Op het moment dat jij thuis komt van je werk en je bent moe. En je vrouw die staat daar netjes te koken. Dan heb je denk ik wel zin om eerst lekker op de bank te gaan chillen. En niet te veel aandacht aan je vrouw te geven. Je wil eerst even rusten. Maar misschien is het wel heel erg belangrijk dat je verantwoordelijkheid neemt. Hè, als je dat op je hart hebt. Om verantwoordelijkheid te nemen voor liefde. Dus je moet op de plaats gaan staan bij je vrouw. En verantwoordelijkheid nemen. Dus zeggen, hey schat, ik hou zoveel van je. Ik ben zo blij, ik eer je. Omdat je gekookt hebt. Ik eer je omdat je het huis zo mooi schoon hebt gemaakt. Op het moment dat je dat doet, neem je verantwoordelijkheid voor de liefde. En op het moment dat je dat doet, je neemt verantwoordelijkheid, ben je een kanaal van Gods liefde. En dat is belangrijk om te weten. Op het moment dat je dat doet, ben je een kanaal van Gods liefde. En daardoor word jij gevuld en kan de ander ook gevuld worden. En dat is eigenlijk het principe van verantwoordelijkheid nemen. Romeinen 13 vers 8. Misschien wel leuk om even op te zoeken. Daar staat, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Daar staat het. Neem verantwoordelijkheid. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. He, dus dat is wel een vrij duidelijke tekst. Ik heb een maar. Al deze dingen zijn goed en die moeten we toepassen. Al deze dingen zijn heel erg belangrijk. En als je dat toepast, dan zou je liefde kunnen ontvangen en dan ook liefde kunnen doorgeven. Maar er zijn mensen die zoveel narigheid en rottigheid mee hebben gemaakt, dat ze dit gewoon niet kunnen. Er zijn mensen die zoveel ellende hebben meegemaakt in hun jeugd, dat ze dit gewoon niet kunnen. En daarom zet ik die maar. Op het moment dat jij nooit die liefde en die geborgenheid hebt gevoeld van je ouders, op het moment dat jij nooit de liefde van God hebt ervaren, op het moment dat jij nooit de liefde van mensen hebt ervaren of de bevestiging hebt gehad, dan zou je dit nooit kunnen toepassen. Dan heb je die liefdevolle, bovennatuurlijke aanraking van God nodig. Dat heb je nodig. En alleen dan kan je deze dingen toepassen. Dus je kan wel gaan proclameren en zoeken in het woord van, oh ja, u zegt dat ik een kind van u ben, maar dat heeft geen nut. Je hebt die liefdevolle aanraking van God nodig. Dat is als eerste nodig. En van daaruit kun je gaan proclameren. Kun je gaan geloven in het woord van God. En dat is belangrijk. Dus op het moment dat je weet, ik ben zo iemand. Ik ben zo iemand die liefde nooit heeft gehad. Ik ben zo iemand die nooit bevestigd is geweest. Door mijn ouders of door wie dan ook. En je weet dat. Dan hoop ik dat je die liefdevolle bovennatuurlijke aanraking van God zal krijgen. Want dan ga je groeien. Dat is wat ik wil delen. Ik weet niet of er een moment is om...
Ik wil met jullie samen nog even nadenken over Handelingen hoofdstuk 10. Je mag, als je je Bijbel bij hebt, mag je dat even open doen. Dat is wel handig. Dan weet je waar we over praten. En alles wat ik zeg, dat het ook echt in de Bijbel staat. Ik bedenk niet zomaar iets, maar het staat er echt in niet. Ja, Handelingen hoofdstuk 10 gaat over Cornelius. Dat is eigenlijk een mooi verhaal. Het speelt zich af in de tijd dat het volk Israël nog steeds bezet is door de vijand, door de Romeinen. Je moet je voorstellen, eigenlijk dacht ik daar vanmorgen aan, het is bijzonder dat Jezus zijn hele leven geleefd heeft in een bezet land. Toen hij geboren werd, was keizer Augustus, die gaf een bevel dat ze zich moesten laten tellen. Dat was al vanaf de geboorte van Jezus. En bij de kruisiging, het hele leven, Jezus werd gekruisigd door Romeinen. Het was een vijandelijk volk, die hadden Israël overgenomen. Eigenlijk bijzonder om dat te beseffen. Dat Jezus in vijandig gebied leefde en predikte. En hij bracht hij zorgde niet dat die oorlog stopte. Daar zorgde hij niet voor. Maar hij zorgde wel dat het vrede werd in je hart. En hij zorgde dat je moest liefhebben. Dat je de vijand moest liefhebben, dat leerde Jezus. Maar goed om te beseffen. Nou, dit was ook zo'n geval. Dit verhaal is, ik ga niet helemaal lezen, Handelingen 10, maar het gaat over een legeroverste. Cornelius heet hij, dat is dus een Romeinse overste, over 100, een centurion zeiden ze in die tijd. Die man die was dus een leider van het vijandelijke leger. We zouden tegenwoordig zeggen iemand van de IS misschien. Ja, maar dat waren niet zulke lieve jongetjes. Wij denken nu, die IS, dat is vreselijk. Maar wat ze toen deden, dat was ook niet zo. Er waren niet zulke lievertjes. De Romeinen hadden de kruisdood bedacht. Ja, dat was een marteldood. Dat was door de Romeinen bedacht. Moet u zich voorstellen. Dus ik kan me zo voorstellen dat de Romeinen niet erg geliefd waren bij het Joodse volk. En dat was hier ook zo. En op een gegeven moment was het zo dat Cornelius, een man, dus die Romeinse man, die was wel hij was een uitzondering. Hij was best een goede man. Hij bad en hij gaf aalmoezen. En die kregen op een gegeven moment een engel op bezoek. En die engel die zegt, joh, je moet Petrus halen. Petrus die zit daar op het dak van zijn huis, die moet je halen. En die komt jou iets vertellen, iets heel belangrijks. Ja, helemaal bijzonder natuurlijk, dus hij stuurt mensen om Petrus op te halen. Petrus zit op dat moment op het dak van zijn huis, stille tijd te doen. He, dat is de gewoonte daar, mensen hadden een plat dak. Ze zat op het dak van zijn huis, het zicht op de zee, een mooie plek moet dat zijn geweest. En hij raakt in extase, staat er dan. Dat is heel mooi, vers 10, moet je maar eens kijken. Hij raakt in geestvervoering. Als u soms denkt dat geestvervoering niet iets bijbels is, nou, het is heel bijbels om in geestvervoering te raken. En Petrus zag ineens een laken voor zich neerkomen met allemaal dieren. Onreine dieren, in zijn ogen onrein, want hij was een Jood. En een Jood mocht geen varkens eten, hij mocht alleen maar reine dieren eten. Dus met gespleten hoeven en herkauwers. Ja? En God zei tegen hem in dat visioen, eet. Eet. Ja, Petrus zegt, dat heb ik nog nooit gedaan. Hoe kan het nou? Hoe kan ik nou deze onreine dieren eten? Ik ben een Jood en ik hou me aan de wet. En dat doe ik niet. Kunt u toch niet van me vragen? En tot 3 keer toe komt dat laken neer en God zegt tegen hem, sta op en eet. En dan op dat moment wordt er aan de bel gedrukt. Er was nog geen bel, ze klopte aan de deur. In elk geval, de boodschappers van Cornelius staan aan de deur. En die zeggen, Petrus, we moeten u hebben. Nou, en dat verhaal, pik ik het verhaal even op. En dan zegt God, God zegt trouwens tegen iets heel bijzonders tegen Petrus, dat moet je onthouden. God zegt tegen hem, Petrus, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. Dat moet je onthouden. Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. Dat was de boodschap waarmee Petrus op weg ging. Verder wist hij nog helemaal niks. En hij ging met die mannen mee naar een heidense leider van het vijandelijke leger. Best een gevaarlijke missie zou je zeggen. Hij nam ook 6 man mee. Hij dacht, ik ga niet alleen. Hij nam 6 man mee. Ja, als God tegen mij zou zeggen, je moet naar Al-Baghdadi op bezoek gaan, dan zou ik misschien ook wat mannen meenemen. In elk geval een paar profeten, om het te waarschuwen op de weg. Ja, nou ja, goed. Ja. In elk geval, Cornelius ging op weg. We pakken het verhaal even op in vers 28. Petrus komt daar binnen bij Cornelius. En eerst valt Cornelius op zijn knieën voor Petrus. Ik denk, nou, dat is ook een bijzondere ervaring. Deze man die valt op zijn knieën voor mij. Maar Petrus zegt, sta op, ik ben ook maar een mens. Dat maar staat er niet, ik ben een mens. En dan zegt Petrus tegen die mensen daar in huis, in vers 28, u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Dit was de openbaring die Petrus ten deel was gevallen. Ik heb een visioen gehad en God laat me iets zien. Ik mag niemand onheilig of onrein beschouwen. Nou, dat was eigenlijk erg bijzonder. Want hij zegt zelf eerst, een Joodse man is het niet toegestaan om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Ik vraag u nu, is dat werkelijk zo? Was het zo dat de Joden niet bij iemand anders binnen mochten gaan? Wie had dat gezegd? Wie had dat gedacht? De wet? Ja, waar komt dat vandaan? Kunt u mij laten zien in het Oude Testament waar dat staat? Dat een Jood niet bij een heiden mag binnengaan? Staat het in de Bijbel? Ik heb het niet gelezen. Het staat er niet in. U moet u beseffen, de Joden die hadden natuurlijk de boeken van Mozes, de Tora, de wet. Maar daarnaast hadden ze nog 688 ongeveer geboden en wetten die ze naast de wet erop nahielden. De Talmud heet dat. Het is een heel dik boek, er staan allemaal rare dingen in. Ik ben in Antwerpen geweest, hebben er een les over gehad. Heel interessant, er staat bijvoorbeeld dat je je linkerschoen eerst moet veteren. En eerst je linkerschoen aandoen, dan moet je je rechterschoen aandoen. Dan moet je je rechterschoen veteren en dan pas moet je je linkerschoen veteren. Daar staat er bijvoorbeeld in de Talmud. En ik vroeg aan die mensen van, waarom is dat, wat is de zin van deze wet? Nou, dat weten we ook niet, maar doen we gewoon. Nou, zulke soort dingen staan daar dus in die wet. Hè? Dat is heel uitgebreid. Ook, nou, kan je tijdloze voorbeelden van bedenken, ga ik niet doen. Maar Petrus had dus in zijn hoofd, ik ben een Jood, ik ben een heilig volk, wij zijn een gereinigd volk. En we mogen niet binnengaan bij iemand die geen Jood is. Dat mag niet. Wat staat in de wet? Of dat nou een idee was van God of niet, dat interesseerde niet. Dat was wat in zijn hoofd zat. Nou, het zijn bepaalde blokkades. Misschien hebt u ook wel zulke blokkades in uw hoofd. Dingen die overgeleverd zijn of dingen die je aangeleerd zijn door de traditie en in de loop der jaren je gewoonte zijn geworden, maar is het wel echt God? Ja. Nou, gelukkig onderweg had Petrus deze boodschap kunnen overdenken, want van Joppe naar Caesarea was ongeveer 30 kilometer lopen, dus hij had nog een tijdje om na te denken over dat visioen wat hij had. Heilig, ik mag niet onheilig beschouwen wat God heilig beschouwt. En toen kwam hij binnen bij Cornelius. En dan zegt hij tegen Cornelius, ik heb geleerd dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Een mooie boodschap, kom je bij zo'n heiden binnen. Ja, ik heb geleerd dat ik jou niet onheilig mag noemen. Hiervoor dacht ik altijd dat je onheilig was, dat je een varken was. Maar nu ben ik gelukkig veranderd in mijn denken. En nu mag ik jou als heilig noemen. Nou, fijn. Snap je het? Ja, Jezus had gezegd, oordeel niet. Dat is een bevrijdend woord, vind ik het altijd. Er staat niet oordeel soms of oordeel af en toe mag je wel oordelen. Nee, er staat gewoon oordeel niet, zegt Jezus. Opdat u niet geoordeeld zult worden. Dat is heel bevrijdend. Ik ben heel bevrijd door deze tekst. Oordeel niet. Dat is zo heerlijk. Als je niet meer hoeft te oordelen. Als je niet meer hoeft na te denken van oh, wat zou die mens allemaal voor motivaties in zijn gedachten hebben. God, die man met die baard en de een beetje IS-uiterlijk, zou die kwade dingen in de zin hebben? Oordeel niet. Misschien is het wel een christen met een baard. Zie je het ook, een christen met een baard? Ja, hij is een christen hoor, dat weet ik zeker. Oordeel niet op het uiterlijk, oordeel niet op kleurtjes, oordeel niet op afkomst, oordeel niet op roze trui. Ja. Roos, ja. Past dat wel? Voor in de kerk met een roze trui. Vind je dat wel passen? Oordeel niet. Weer een paar heilige huisjes omver. Heerlijk, hè? Ja. Ja, Petrus. Wat God gereinigd heeft, dat mag je niet voor onheilig houden. Ja, ik mag niet bij een duister iemand binnengaan. Weet je, wij zijn soms zo als christenen, soms zo. Ja, wij beschouwen onszelf als bijzonder, als expliciet. Wij zijn het volk van God en wat daarbuiten is, dat is duisternis. En we kunnen soms zo heel beschouwend spreken over de duistere wereld rondom ons. Ik zal u zeggen, er is maar één reden waarom de wereld nog duister is. Dat is omdat u er nog niet in bent doorgedrongen. Drink dat door hier. Ja, want we kunnen heel makkelijk oordeel vellen over de wereld, dat de wereld zo duister is. Maar Jezus heeft gezegd, jullie zijn het licht van de wereld. Met andere woorden, als het ergens duister is in bepaalde plaatsen in de wereld, is dat omdat er nog geen christenen zijn doorgedrongen. Omdat het licht nog niet is binnengekomen. En de duisternis gaat vanzelf weg als het licht aangaat. We kunnen eindeloos proclameren, duisternis ga weg, duisternis ga weg. Nee, jij moet er gewoon binnenstappen en dan komt het licht binnen. Daar was er van aangedacht. Dat is het verschil tussen een thermostaat-christen en een thermometer-christen. Ik weet niet of je dat kent, het verschil. Ja, veel christenen zijn een thermometer-christen. Die komen ergens binnen en die voelen de temperatuur en die sensen. Koude bedoeling hier. Duister. Vreselijk. Ja, dat is een thermometer-christen. Die meet de temperatuur en duister. Trek me maar terug. Maar een thermostaat-christen is iemand die zegt, oké, het is hier duister. Het was hier duister, het was hier koud, maar ik kom hier binnen, dus nu wordt het zo lekker warm. Het licht gaat hier aan. Ja, dat is waar we voor geroepen zijn. Jezus zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Dus Petrus, stap naar binnen bij Cornelius en doe wat. En begint te prediken. Oké, hij ging naar binnen. Dan zegt hij tegen, God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Dus ook niet een niet-christen, ook niet een niet-Zeeuws-Vlaming, ook niet een. Sorry, zei ik iets verkeerd? Ja, de overkant, hè? Mensen van de overkant. Ja. Derde kant. Ja, mensen, ik ben een niet-Zeeuws-Vlaming, dus ik mag dit zeggen, denk ik. Ik ben hier niet geboren en getogen, ik ben niet in Zeeuws-Vlaanderen opgegroeid. Maar ik mag hier 15 jaar, ongeveer 17 jaar, mag ik hier nu wonen en genieten van de Zeeuws-Vlaamse mensen. En daar geniet ik ook van. Maar ik heb wel een ding ontdekt. Ik heb ontdekt dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen een Zeeuws-Vlaming en een van derre kanten. Van de overkanten. Ja? En van D tot Hontenisse, wat is het? Van Oostert aan Katzand, dat is al eigen landje. Ja? En stiekem, dat is misschien ook wel een van die opvattingen die er langzaam ingeslopen is. En die misschien wel een bepaalde blokkade kan vormen om je te openen naar mensen van buitenaf. En wat vind ik nou zo leuk, dat God ineens 800 vluchtelingen in ons midden zet. Boom. Dat vind ik nou zo leuk. Eens kijken hoe we daarmee omgaan met die mensen. Want nu wordt het ineens onze naasten. Hè? We moeten ons je naasten liever als jezelf. Jezus zegt, wie is onze naasten? Nou, dat is degene die op je pad komen. Dit zijn mensen die op ons pad komen. Nu zijn het ineens onze naasten. We kunnen niet naar Syrië om cadeautjes te brengen, maar we kunnen wel naar de Braakman om broodjes en cadeautjes te brengen. Ja? Het wordt ineens onze naasten. Misschien wil God wel onze ogen openen. Er zijn mensen, ik moet eerlijk zeggen, de gastvrijheid. Ik mag natuurlijk wel eens bij mensen thuiskomen, op huisbezoek. En dan word je wel eens iets aangeboden. Een kopje koffie, dokter, wilt u even zitten, een kopje koffie, iets lekkers erbij. Dat gebeurt eigenlijk, als ik eerlijk mag zijn, vaker bij mensen van een andere cultuur. Turkse mensen, Marokkaanse mensen, dan bij Zeeuws-Vlaamse mensen. We gaan geen orde van. Natuurlijk is het hier niet het geval, want jullie zijn allemaal licht van de wereld. Maar laten we ons. Begrijp je wat ik bedoel? Petrus moest ook eerst zijn sluier moesten opgeven. Die moest ineens zien: hé, ik mag niet voor onheilig verklaren wat God heilig verklaard heeft. Ja. Ja, God houdt ook van niet-Zeeuws-Vlamingen. God houdt ook van niet-christenen. Ja, ja. Jezus die at met een Samaritaanse, sprak met een Samaritaanse, genas de zoon van een Romeinse hoofdman en gebruikte een Samaritaan als voorbeeld van barmhartigheid. Hij was een buitenlander, een Samaritaan. Tegenwoordig zouden we zeggen de barmhartige Marokkaan. Oké, laten we even verder gaan. Waar zijn we? Vers 29. Daarom, zei Petrus, omdat God me deze openbaring gegeven heeft, daarom ben ik zonder tegenspreken gekomen toen ik ontboden werd. Ja, dat is ook een mooie. Hij was gehoorzaam. Zulke mensen heeft God nodig. Ik ben zonder tegenspreken gelijk gegaan. Dus ik vraag u nu, waarom hebt u mij ontboden? Waarom mag ik hier komen? Nou, dan krijgt Cornelius het woord. Cornelius, de Romeinse heidense hoofdman. Hij zei, 4 dagen geleden, vers 30, had ik tot dit uur gevast. En op het 9e uur bad ik in mijn huis. Hé? Wacht eens eventjes. Dit is een heiden. En die vast. En die bidt. Kan het ook zijn dat moslims vasten en bidden? Doen ze ook, hè? Moslims zoeken ook God. Kan het zijn dat mensen die niet naar een kerk gaan ook vasten en bidden? Ik zal u zeggen, er zijn heel veel mensen die niet naar een kerk gaan en ook vasten en bidden. Ook bidden in elk geval. Absoluut. Hoor ik vaak. Laat je ogen geopend worden. Wat God rein verklaren heeft, mag jij niet onrein beschouwen. Oordeel blokkeert de liefde. Denk niet zwart of wit, maar denk verder dan dat. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben bij het asielzoekerscentrum geweest. Om daar, een vrijwilligersbijeenkomst was daar. En de meerderheid van de mensen die daar kwamen niet in de kerk. Dat waren vrijwilligers, die wilden lesgeven daar, Nederlandse lesgeven. Die wilden een kinderdagverblijf oprichten. Ze wilden graag kleding geven. Ze wilden helpen met knutselmiddagen voor de dames. Van allerlei vrijwilligers waren daar, maar heel weinig christenen. Nog een verdwaalde dominee uit Hoek. Was er ook. Geweldig, een geweldige man. Maar Dimitri en ik waren er. Wij waren het licht der wereld. Halleluja. Juist. Oké. Wat God gereinigd heeft, mag u niet onheilig houden. Cornelius, die vastte en die bad ook. En vervolgens. Toen Cornelius aan het bidden was, zegt hij in vers 31, stond er een man in blinkende kleding voor mij en die zei, Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdegaven zijn bij God in gedachtenis gekomen. Wat Gods aandacht trekt, gebed en liefdesgaven. Vond ik interessant om te weten. Dat trekt Gods aandacht. Ja. Goeie man, Cornelius. Fijne kerel, zeiden de engelen. Stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast in het huis van Simon de Leerlooier bij de zee. Als hij hier gekomen is, zal hij tot u spreken. Dat vind ik interessant. Eerst komt er een engel in vol ornaat met blinkende kleren. En die zegt, Cornelius, je bent een goede gast. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Maar ga nu maar Petrus halen en die gaat de rest van het verhaal vertellen. Dan denk je van ja, waarom zegt die engel nou niet gelijk het evangelie? Waarom zegt hij nou niet gelijk, praat hij over Jezus en je moet je bekeren en zonde beleiden en dit en dit en een hele verriddeltje. Waarom zegt die engel dan niet gelijk? Kan hij toch, als hij dan toch heel het eind gekomen is, het helemaal dan hier. Kan hij dan niet gelijk eventjes het evangelie vertellen? Nee, eerst moest Petrus gehaald worden, 30 kilometer verder in Joppe. Die zat op het dak van zijn huis in extase. Waarom doet God dat? Waarom werkt God zo? Ja, God wil mensen gebruiken. En dat is zo leuk, dat God je wil gebruiken. Weet je dat het heel leuk is? Als je merkt dat God je kan gebruiken. God heeft er gewoon voor gekozen om door mensen heen te werken. Altijd weer, door heel de geschiedenis heen. En dat is aan de ene kant het mooie, maar aan de andere kant ook wel het verraderlijke. Want mensen zijn altijd maar mensen en maken fouten. Mensen maken mensen fouten. Maar toch wil God ze gebruiken. En dat is wat genade heet. God die gebruikte mensen die overspel gepleegd hadden, David. Hij noemt hem een man naar zijn hart. God gebruikte mensen die bedriegers waren, moordenaars. Saulus had christenen vermoord. Ja? God gebruikte mensen door heel de geschiedenis heen die fouten gemaakt hadden. En toch gebruikt hij mensen. Hij blijft ervoor kiezen om mensen te gebruiken. We zeggen wel eens, heb je geloof in God? Hè? Heb je wel eens gedacht, wat God voor geloof heeft in mensen? Het is ongelooflijk. Maar hij kiest ervoor, hij doet het. Dus de mensen naar Petrus toe. En Cornelius zegt, dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u toegestuurd en u hebt er goed aan gedaan dat u hier gekomen bent. Ik heb mijn familie uitgenodigd om te luisteren. Nou, en dan komt Petrus aan het woord. En Petrus zegt in vers 34, ik zie nu in waarheid in dat God niemand om de persoon aanneemt. Eindelijk gingen zijn ogen open. Petrus die wist, hij had alleen dat visioen gehad van hein, rein en onrein. Hij wist, ik mag niet onheilig beschouwen wat God rein verklaard heeft. Nu ziet hij hier een man die rechtvaardig is, die hongerig is om het woord van God te horen. En Petrus die preekte met evangelie. Maar eerst moesten zijn ogen geopend worden. En dat vraag ik mij ook wel eens af. Wat voor blokkades zitten er nog hier? In ons Vlaamse hoofd. Welke blokkades zitten er nog om niet het evangelie te vertellen aan mensen van buitenaf? Wat blokkeert ons nog? Petrus zegt, ik zie nu in waarheid in dat God niet partijdig is. Want er staat er letterlijk. God is niet partijdig. Maar in ieder volk, vers 35, is degene die hem vreest en gerechtigheid doet, hem welgevallig. Want wat God gereinigd heeft, mag ik niet voor onheilig houden. En dan gaat hij het evangelie prediken. Dan komt hij met een prachtige preek. En dat ga ik niet helemaal lezen, maar ik vind het wel mooi. Ik pak het eventjes op in vers 36. Dan zegt hij, dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten. Waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is Heer van allen. Cornelius was een goede man. Hij bad, hij gaf aalmoezen, hij deed goede dingen. Maar toch had hij nog nodig om te horen de boodschap van Jezus. Dan zou je kunnen zeggen, het is toch al een goede mens? Nee, dit is juist belangrijk. In Johannes 14 vers 21 staat wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft en ik zal mezelf aan hem openbaren. Dus het gaat over mensen die God nog niet kennen, wel zijn geboden doen, maar hem nog niet echt kennen. Met andere woorden, goed doen is niet voldoende. Goede daden doen is niet voldoende. Je hebt nog steeds Jezus nodig. Want niemand is goed genoeg. Niemand kan zeggen dat hij het eind van zijn leven zegt, ik heb alleen maar goede dingen gedaan. Ik heb alleen maar goede dingen gedaan. Ik verdien de hemel. Hier, medaille. Ik heb het verdiend. Ik heb meer oude vrouwtjes de straat overgeholpen dan jij. Ik heb meer goede daden gedaan dan jij. Nee, niemand kan roemen straks voor de troon van God. We hebben allemaal Jezus nodig. En daarom zei die engel, haal Petrus. Die gaat je iets vertellen over de Heer Jezus Christus. De boodschap van de evangelie heeft iedereen nodig. Hoe goed ook ze zich gedragen. Iedereen heeft het nodig. Kijk maar eens wat die boodschap inhoudt. Vers 37. Petrus vertelt over Jezus. U weet wat er gebeurd is in Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepreekt heeft. Hoe God Jezus had gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij door het land gegaan is, terwijl hij goed deed en alle die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. Hé, dan denk ik dat is interessant, als dokter. Wat staat er hier van Jezus? Er staat dat hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Hé, genezing is dus nodig als iemand door de duivel overweldigd is. Of met andere woorden, zou het zo kunnen zijn dat ziekte veroorzaakt wordt door de duivel. Want anders moet je iemand niet genezen die door de duivel overweldigd is. Lees u het goed? Staat er, vers 37. Met andere woorden, ziekte komt vaak, ik zal niet zeggen altijd, maar ziekte komt vaak door de duivel. Wij als dokters, wij weten in 70% van de gevallen geen exacte oorzaak van een ziekte. Wist u dat? Wij doen wel alsof we heel intelligent zijn. Wij vinden wel heel mooie woorden voor ziekte. En dan, ja, je hebt last van uw musculus sternocleidomastoideus. Ja, dat klinkt prachtig. Het klinkt heel wat, maar eigenlijk weten we het gewoon niet. Fibromyalgie hebben we net gehoord. Iemand genezen van fibromyalgie. Ja, dat is een prachtig woord, maar hoe moeilijker het woord vaak, hoe minder we er vanaf weten hoor. Echt waar. Wij weten het niet vaak. Echt waar. Laten we gewoon eerlijk zijn. Je mag best bij me langskomen. Maar... maar ik wil maar zeggen, de medische wetenschap heeft echt niet overal een antwoord op. Echt niet. Kanker, tot op zekere hoogte kunnen we iets doen, maar we kunnen niet iedereen genezen van kanker. Dat weten we. Maar hier in de Bijbel laat wel een tip van de sluier oplichten. Ik ben zelf overtuigd dat veel ziekte veroorzaakt wordt door de duivel en niet door God. Want God wil dat mensen gezond zijn. God houdt van mensen. God ziet mensen graag. We hebben hier vrijdagavond nog een les gehad van de healing rooms over genezing. Dan zien we weer heel vaak dat God gewoon geneest. Dat God komt met genezing. Daar gaan we straks ook voor bidden. Dit is een deel, dit is de kracht van het evangelie van Jezus Christus. En hij kan nog zoveel goed doen zoals Cornelius. Hij had dit stuk van het evangelie nog nodig. Jezus die krachtige wonderen deed. Jezus die geneest. Jezus die mensen bevrijdt van de duivel. Dat kan je niet met therapie en met pillen doen. Dat kan niet. Dat kan alleen maar door de kracht van God. Dit is het evangelie van Jezus. En daar moest Petrus voor prediken. Dat was waarom die engel kwam. Dat was waarom die naar Caesarea moest gaan te prediken. Dit is de kracht van het evangelie. Yes, hier word ik blij van. Hier word ik enthousiast van. Dit hebben we allemaal nodig. En wat houdt dat evangelie dan in? Hij zegt eigenlijk, het komt altijd weer neer op twee dingen. Vers 42. Dan zegt hij, hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is, Jezus, die door God is aangesteld tot een rechter over levenden en doden. Dat is de inhoud van de boodschap. Hij houdt altijd twee dingen in. Eén, God is een rechter die oordeelt dus over goed en kwaad. Dat is God. Wij zijn geen rechters, wij mogen niet oordelen, maar God oordeelt. En het tweede deel van de boodschap is altijd weer dit. Van hem getuigen alle profeten, vers 43, die in hem gelooft, vergeving van zonden door zijn naam. Dit is de kern van het evangelie van Jezus Christus. Er is een rechter die oordeelt over goed en kwaad. Straks staan we allemaal voor de troon van God en dan mag je zelf uitleggen wat je gedaan hebt. Er is een rechter die eerlijk oordeelt. En gelukkig hoef ik dat niet te doen, maar er is wel een God die dat doet. Een rechter die eerlijk oordeelt. Dat is de helft van het evangelie. En de andere helft is, er is vergeving van zonden. Die geloven in zijn naam. En dat is prachtig. Dat is prachtig. Het evangelie wordt nog het best samengevat in het volgende verhaal, vind ik altijd. Hoe kan je dat verenigen? Dat God een rechter is, maar ook goed is en vergevend. Nou, dat is heel mooi. Een verhaal van een vader die twee zonen had. De ene zoon ging het goed, kon goed leren. En de andere zoon ging niet zo goed. Kwam aan de wal, aan de rand van de maatschappij. En op een gegeven moment geraakte hij steeds lager wal. En pleegde hij een inbraak in de winkel. En hij kwam voor de rechter te staan. En er was genoeg bewijsmateriaal dat hij die inbraak gepleegd had. En hij stond voor die rechter. Maar in dat kleine dorpje waar dat plaatsvond was die rechter toevallig ook de vader. Want die was rechter. Was het beroep. Vader en rechter. Kunt u het zich voorstellen? Zoon, die staat in de beklaagde bank. Rechter, de vader, staat op de rechterstoel. En de beklaagde, de aanklager, die zegt, ja, hij is betrapt, op heterdaad betrapt, bij het plegen van een inbraak. Nou, dat is natuurlijk moeilijk. Wat moet je doen als vader? Wat moet je doen als rechter? Als je zegt, ja, er is niks aan de hand, dan zegt iedereen, wat is nou voor rechter? En als je zou zeggen, ja, mijn zoon, dit is de straf, een gevangenis, zou iedereen zeggen, wat is dan nou voor vader? Maar dit gebeurde er. De getuigen werden gehoord, aanklager werd gehoord, de rechter trok ze terug in zijn kamertje om te overleggen. Hij kwam terug in de rechtszaal en hij ging zitten op de rechterstoel en zegt, mijn zoon, je bent schuldig. Wat je gedaan hebt was fout. De straf is 10.000 euro. Vervolgens doet hij zijn rechterpruik af, legt hem naast zich neer. Hij loopt naar zijn zoon toe en zegt, kijk, hier is 10.000 euro. Wil je dat aannemen? Wil je het aannemen? Oké. Ik krijg hem zo weer terug, hè? Dat is het evangelie van Jezus Christus. Recht is recht en krom is krom. Er is een rechter die oordeelt. Maar er is ook een zoon, Jezus Christus, die zegt, ik betaal de straf voor jou. Dit is mijn betaling, mijn losprijs voor jou. En de vraag is aan iedereen, ieder mens mag op een gegeven moment die keuze maken. Wil ik het aannemen of niet? Dat is het evangelie van Jezus Christus. Als straks een gelegenheid geven, als je zegt, dat wil ik aannemen, ja, dan krijg je die gelegenheid. De evangelie gaat verder. Even nog, maak het, we ronden het zo af. Terwijl Petrus, vers 44, terwijl Petrus deze woorden sprak, krachtige boodschap, vind ik zo mooi dit, dit vind ik prachtig. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Dit is geweldig. Yes. Hoe zagen ze dat? Nou, moet je luisteren als volgt. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als met Petrus meegekomen waren, die hij meegenomen had om, ja, om zichzelf te beschermen, zeg maar. Die waren buiten zichzelf, dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen werd uitgestort. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Wauw. Het bewijs dat mensen vervuld waren met de Heilige Geest was dat ze spraken in tongen, in vreemde talen. Vreemde taal was een bewijs dat ze vervuld waren met de Heilige Geest. En dat ze God gingen groot maken. Dat God gingen aanbidden. Als je God kan aanbidden met je hele hart, is dat door de Heilige Geest. Ja? Als je God kan in tongen, als je in tongen kan spreken, is dat een bewijs dat je vervuld bent met de Heilige Geest. Dus mensen werden vervuld in de Heilige Geest, terwijl Petrus nog sprak. Ik vind het geweldig. Je hoeft niet eens de hand op te leggen. Hij sprak nog maar. En toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? Doop. Eerst de doop in de Heilige Geest. En daarna doop in water. Mensen werden gedoopt. Dat zijn eigenlijk telkens weer de kerndingen van het evangelie, mensen. En dan, hij beval dat ze gedoopt werden in de naam van de Heer. En toen vroegen ze hem enkele dagen bij hen te blijven. Waarom? Om onderwijs te geven. Oeps. Zie je deze kerndingen weer terugkomen? Dit is de kern van het bestaan van de kerk, mensen. Doop mensen in de Heilige Geest. Leer ze onderhouden al wat ik u bevolen heb. Doop ze in water. Ja? Dat is wat Jezus zegt, de laatste woorden van Jezus, Matthäus 28, vers 19. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Leer ze te doen, al wat ik je bevolen heb. En doop ze in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. De kern van het evangelie, daarom hou ik zo van het boek Handelingen. De kern van het evangelie, het bestaansrecht van de kerk, is mensen leren onderhouden wat Jezus bevolen heeft. Mensen dopen in water en mensen dopen in de Heilige Geest. Daar moeten we mee bezig zijn, mensen. Daarvoor bestaan wij. Daarvoor zijn we hier op aarde. Onze missie is Mission 45. Eerste gebied 45, postcode gebied 45, dat is heel Zeeuws-Vlaanderen. We willen zien dat er overal mensen Jezus leren kennen. Dat de kracht van God zichtbaar wordt. Dat mensen genezen, dat mensen herstellen. Dat mensen gedoopt worden in de Heilige Geest en in water. Dat willen we zien. Maar soms moeten er eerst bepaalde blokkades worden opgeheven. Want wat God rein verklaard heeft, dat mag jij niet als onrein beschouwen. Dus ik wil jullie oproepen voor twee dingen. We willen het afronden. Ten eerste, als je zegt, ja, ik heb nog bepaalde ideeën in mijn hoofd, blokkades, die maken dat ik me soms niet helemaal kan openstellen voor mensen buiten ons, buiten mijn kringetje, om het zo maar te zeggen. Misschien is het wel je buurman. Ja? Ik wil voor je bidden dat je ogen geopend worden. Dat je gaat zien, dat is Petrus, wat God rein verklaard heeft, mag jij niet als onrein beschouwen. Daar wil ik voor bidden. Die mensen wil ik hier uitnodigen. Deze plek. Ja? Dat God je visie gaat geven, dat de velden wit zijn om te oogsten. Dat God je gaat zien, dat we een missie hebben, dat we zoals Vlaanderen willen bereiken. Als je merkt van, ik merk bepaalde passiviteit bij mezelf, bepaalde droogte. Ik zie het niet meer zo. Ik wil graag weer die passie hebben, dat vuur om het evangelie te verkondigen in Zuid-Vlaanderen. Dan wil ik je hier uitnodigen. Dat je ogen geopend worden, zoals Petrus. Dat is één ding. En tweede, wil ik een groep mensen uitnodigen die zeggen, ik heb nog nooit echt die kracht van het evangelie ervaren. Die kracht waar Petrus over spreekt. Dat Jezus rondging en iedereen genas die door de duivel overweldigd waren. Als jij zegt, ik heb nog ziektes, ook fibromyalgie, ik wil voor je bidden. God gaat je genezen. God wil je genezen. Hij is nog steeds dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Oké, laten we het lofprijsteam naar voren uitnodigen. Dan gaan we bidden. We hebben nog de tijd om te bidden. Kom maar gelijk naar voren als je dat wilt.